Fijn om in uw midden te zijn. Met dit prachtige weer. Ik heb van de broeders toestemming gekregen om de jas uit te laten. Dus dan weet u dat. Fijn dat het allemaal zo kan gebeuren. En het is me een vreugde om vanmorgen weer in uw midden te zijn. Om samen te delen de heerlijke dingen vanuit het woord van God. Laten we een ogenblik stil zijn. En zo is onze hulp en onze verwachting van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en er nooit laat varen het werk wat hij begon, ook aan een ieder van ons. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog het tweede en het derde couplet van 115. Met elkaar de dienst bij de Heer brengen. Ja, Heer, we danken u dat op deze prachtige, stralende zondagmorgen, deze opstandingsdag van de Heer Jezus, die we net bezongen hebben in dit lied, tot u mogen komen. En we danken u zo voor uw gave van de Heer Jezus. We danken u voor uw kostbaar woord. We danken u voor de Heilige Geest. Maar we willen u danken, Heer Jezus, dat we alles aan u te danken hebben. Hier dit leven, dit tijdelijke leven en straks de eeuwigheid. En als we vanmorgen uw woord mogen openen, o Heer, dan bidden we dat we iets mogen zien van de rijkdom die de gelovigen ontvangen hebben in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Vader, we danken u zo voor uw gave van de Heiland. Heer, en we bidden voor en ieder die hier vanmorgen zit of die meeluistert, voor waar blijdschap is, waar dankbaarheid is. U weet ook van verdriet, van gemis, van het los moeten laten. Maar dank u wel voor de troost, ook de bemoediging van de tekst die erboven stond. wil u bijzonder bidden voor deze broeder en zijn dochter en zijn verdere kinderen. Ik ken ze allemaal niet, maar u kent ze. Heer, we willen ze bijzonder bij u brengen. Voor de troon van uw genade. En als er iemand is die tranen kan drogen, Heer Jezus, dan bent u dat. En we bidden al voor morgen, Heer, als er de dienst is, de afscheidsdienst. Maar wat een heerlijke zekerheid. Dat er een terugzien is, dat we elkaar mogen ontmoeten in de hemelse heerlijkheid. Heer, wat een onvoorstelbare troost en bemoediging hebben uw kinderen. En dat willen we toch ook zo heel bijzonder voor deze familie bidden. En ook voor de dienst morgen, de broeder die de dienst mag doen. Heere, wilt u daar zijn en troosten en bemoedigen. En dank u wel dat voor Gods kinderen de eeuwige heerlijkheid in het verschiet ligt. Heer, dat hebt u beloofd. Dat hebt u volbracht door uw eigen bloed en leven te geven. En daar willen we u zo voor danken. En daarom, Heere, willen we nogmaals bidden als we vanmorgen het over de rijkdom van uw kinderen mogen hebben. Wil ons dat dan laten zien, wat we in u ontvangen. Heere, dit leven is tijdelijk. Voor de een kort, voor de ander wat langer. Maar heel dit leven is een voorbereiding op de eeuwigheid. En daar willen we u zo voor danken. We willen bidden niet alleen voor ons hier, maar overal waar vanmorgen en vandaag uw woord gebracht wordt. Waar uw kinderen samenkomen. Heere, wil uw gemeente bouwen. Er is in deze tijd zoveel afval, zoveel vervlakking. Maar wilt u door de omstandigheden heen. En dat is voor een heleboel mensen niet makkelijk, ook in deze tijd van crisis niet. Maar wilt u door deze dingen heen, dat mensen een toevlucht zullen zoeken bij u. U die woorden hebt, ook vandaag nog, van eeuwig leven. Wil zo met een ieder zijn die je vandaag is, of die meeluistert. Heer, we bidden voor ons land en volk. We hebben soms zoveel verdriet als we alles zien wat er gebeurt. De aftakeling van mensen, de aftakeling van het geloof. Heer, mensen die het allemaal voor gezien houden, die teleurgesteld zijn. Misschien wel in kerken, misschien wel in christenen. Maar dat ze toch bij u terecht zullen komen. Want u bent dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Ik wil ook bidden, Heere, voor uw oude volk Israël. Wat steeds meer door iedereen in de steek wordt gelaten. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u voor de beloften die er zijn. In uw woord. En die allemaal vervuld zullen worden in de Heer Jezus. Want al die beloften zijn ja en amen. O Heer, en dat bemoedigt ons. En dat mag ons doen uitzien naar wat u gaat doen. Heere, zo willen we elkaar aan u opdragen. Wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid, zodat we vanmorgen allemaal een ontmoeting mogen hebben met de Heer Jezus. Dank u voor alles en geprezen zij uw naam. Amen. We willen met elkaar zingen opwekking 428, vier coupletten. En u krijgt in de eerste rondgang gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in de gemeente. God zegen u en uw gaven. 428, vier coupletten.
Thank you.
Doet u dat elke dag? Hem prijzen omdat u genade vond door het geloof in de Heer Jezus Christus. We hebben gezongen, genade zo oneindig groot dat ik het niet verdien, die het leven vond. Weet u dat dat onvoorstelbaar genade van God is dat u hier zit hier vanmorgen? Ik heb me van de week voorbereid op het eerste hoofdstuk van Efeze, en daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. En ik heb me opnieuw verbaasd. De onvoorstelbaar rijkdom die God zijn kinderen gegeven heeft door het geloof in de Heer Jezus. We leven in een tijd dat vandaag stelselmatig allerlei zekerheden worden afgebroken. Dingen die normaal waren, die altijd vanzelfsprekend waren, worden afgebroken. Op politiek gebied, op maatschappelijk gebied, financieel, economisch gebied, niet te vergeten. Maar ook geestelijk, ethisch, moreel. En ook aan het geloof van Gods kinderen wordt in toenemende mate gemorreld door dingen die ter discussie te stellen die 25 jaar geleden nog vaststonden. En met name het woord van God en de persoon van de Heer Jezus. Er wordt op zijn gunstige gezegd vragen bijgesteld. Maar weet u wat ik nou zo geweldig vind? Bij alle onzekerheden mag een kind van God weten dat hij in de Heer Jezus onvoorstelbare rijkdommen ontvangen heeft. Hier troost, bemoediging en straks het eeuwige waarachtige leven. Door het volbrachte werk in de Heer Jezus. Het is 45 jaar geleden dat mijn vrouw en ik tot bewust geloof mochten komen. En de oude broeder Kitsi zou zeggen, het heeft overwinterd en overzomerd. Het is alleen maar heerlijker geworden. Is het dan altijd even makkelijk? Nee. Is er dan geen strijd? Ja. Zijn er dan geen moeilijkheden? Ja. Maar door dit alles heen is hij alleen maar groter voor ons geworden. En daar kun je hem alleen maar voor prijzen. Onze en uw rente op de hemelse bank groeit met de dag. Wist u dat? En uw beleggingen, ik begin ervan te struikelen, uw beleggingen liggen daar muurvast. Dus ga daar maar investeren. We zijn in hem geestelijke miljonairs. Ik moest in de voorbereiding denken aan het verhaal wat ik ooit eens las van een zwerver. Hij had geen tehuis, hij had geen inkomen, geen familie, geen vrienden, hij had helemaal niks. En dan zwierf van de ene vuilnishoop naar de andere, op zoek naar oude kleren, die mensen hadden weggegooid naar eten. En zo probeerde hij in leven te blijven. En hij droomde vaak, ik wou dat ik rijk was. Dan kon ik mooie kleren kopen, kon ik eten wat ik wilde, kon ik uitgaan. Maar ja, als hij dan wakker werd, dan dacht hij, het is niet zo. En zoals ik leef, zal ik ook wel sterven. Maar op een dag bracht iemand hem via allerlei omwegen een brief en daar stond in dat hij erfgenaam was geworden van een ver familielid. En die had hem miljoenen dollars nagelaten. Hij was op slag multimiljonair. Maar hij nam de brief, bekeek hem van alle kanten, verscheurde hem en gooide hem weg. En zo leefde hij verder en hij stierf tenslotte straatarmen. Hij had de brief weggegooid omdat hij niet lezen kon. En hij dacht, zal maar weer de een of andere reclamefolder wezen, wat moet ik daarmee? En hij wist niet dat hij miljonair was. Ik moest eraan denken toen ik van de week met dit hoofdstuk bezig was. Wij zijn in de Heer Jezus als gelovige, geestelijke miljonairs. Mensen, dat is gewoon zo. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. En toch leven we vaak als christenen, als geestelijke bedelaars. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Hoe bestaat dat nou? Zijn we dan vergeten wie we in hem zijn en wat we in hem ontvangen hebben? Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. En ik wil met u lezen Efeze 1 vanaf vers 3 tot en met 14. Efeze 1 vanaf vers 3 tot en met 14. Dat staat al boven in mijn vertaling, maar die heb u waarschijnlijk ook. Rijkdom van de uitverkorenen. Andere vertalingen hebben het ook over Gods roepende genade. Vers 3 dus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei, eigenlijk staat er met alle, geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid zijnde genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan komt er een hele lange zin. Misschien wel de hele langste uit de Bijbel. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijnde genade. Welke ons overvloedig heeft bevestigd in alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, en dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe we tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijn heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid hebt gehoord, het evangelie uw behouden is, in hem zijt gij toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Ja, wat moet je daar nou nog aan toevoegen? Maar ja, ik ben gevraagd om er wat van te zeggen, dus ik hoop dat ook te doen. En ik hoop dat ik iets over kan brengen wat ik van de week zelf ontdekt heb en waar ik zelf al zo intens van genoten heb. Maar we gaan eerst nog een keer zingen. En u krijgt ook in de tweede ronde uw gelegenheid voor uw gaven te geven voor de bouwfonds. We zingen opwekking 217, alle vier coupletten.
Thank you.
zusters, we hebben gelezen uit het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. En Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Efeze vanuit de gevangenis, omdat hij het nodig vond, blijkbaar, dat de gemeente daar opnieuw moest gaan zien wie de Heer Jezus was en wat ze in hem ontvangen hadden. Hij had de indruk dat ze een beetje ingedut waren, een beetje slaperig geworden. En er staat zelfs in de Openbaring 2 vers 4, ze waren hun eerste liefde kwijt. Ja, dat kan maar zo. En soms gebeurt ons dat ook. Ja, je bent gered, je hebt de Heer Jezus leren kennen. Je hebt Gods genade mogen ervaren. Je doet veel. Je leeft mee. Maar staan we nog in die eerste liefde? Staan we nog in de brand voor de Heer Jezus? Ik heb het wel eens eerder verteld, geloof ik. En als dat niet zo is, dan is het nieuw. Maar of ik het eerder verteld heb, dat doe ik dan straks van mijn vrouw wel. Er waren twee mensen die vroegen aan de dominee of ze ook roken mochten. Ja, zegt de ene, hij zegt van wel als christen en hij zegt van niet. Waarop de dominee zei, roken? Een christen moet voor de Heer in de brand staan. Nou, dat bedoelt eigenlijk Paulus in deze brief. In de brand staan, hem op de eerste plaats zetten, hem je al je liefde betonen. En soms denk ik wel eens dat het ons ook overkomt dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn wat het hem gekost heeft om ons te redden. Het viel mij op dat in die hele Efezebrief, die las ik zo'n beetje door dan, 35 maal het woordje voorkomt in hem. We hebben het allemaal aan hem te danken. En daar begint ook dat stukje mee wat we gelezen hebben. Jullie zijn gezegend met, hier staat dan allerlei, maar eigenlijk staat er alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, jullie zijn geestelijke miljonairs. En dan zegt hij, let nou eens op in dat stukje wat jullie allemaal gekregen hebben, wat jullie ontvangen hebben. Jullie zijn geroepen. Je hebt vergeving ontvangen van je zonde en schuld. Je bent verzoend met een heilige God. Je bent van voor de grondlegging der wereld uitverkoren. Je bent verlost. Je bent behouden. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. En je hebt een geweldige toekomst. Onvoorstelbaar rijkdom van Gods kinderen. Hij kan er niet over uit, Paulus. En als je zo die brief doorleest, dan legt hij in de hoofdstukken 2 en 3 verder uit wat dat geheimenis ook is van de roeping van de heidenen. En dan eindigt hij dat stukje, u hoeft het niet op te zoeken. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Dat kon hij niet eens, want hij zat geketend in de gevangenis. Maar hij bedoelde maar, dat zou ik willen doen. Om die reden. En dan eindigt hij daar in hoofdstuk 3. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat is nogal wat. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, in Christus Jezus, tot in alle eeuwigheden en in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Paulus kon er niet over uit wat een gelovige ontvangen heeft. En moeten wij niet elke dag beginnen, misschien nu hebben we dat vanmorgen lang gedaan, om God te danken dat je gered bent in de eerste plaats. Tenminste, ik hoop dat je allemaal gered bent. Dat je je leven aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd. Dat je hem gedankt hebt voor het offer. En aan hem elke dag, God elke dag danken voor zijn onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. En als je dat nog nooit gedaan hebt, is misschien een idee om daar morgenochtend mee te beginnen. Dat is een geweldig iets. Ik zei al, Paulus schrijft die brief vanuit de gevangenis in Rome aan gelovigen, aan het lichaam van de Heer Jezus. Deze brief is bestemd voor mensen die de Heer Jezus kennen. En toch nog zo vaak leven als geestelijke bedelaars. Hij bedoelt ermee te zeggen dat we weer gaan ontdekken opnieuw wie we zijn in hem en wat we in hem ontvangen hebben. Het evangelie is zo duidelijk, eigenlijk zo eenvoudig. Een kind kan het begrijpen. En als dat niet zo is, dan ligt het aan de prediking. Heel simpel. Billy Graham heeft een keer gezegd, als je de evangelie brengt, moet je zo brengen dat een kind van 12 en iemand van 84 het kan begrijpen. En ik geloof dat het waar is. Het is heel eenvoudig. Maar de vijand van God en mens is in toenemende mate bezig om ons dat woord van God afhandig te maken. Door het ter discussie te stellen. De zogenaamde nieuwe ontdekking. Die heeft dat weer wat ontdekt en die heeft dat weer ontdekt. Er moeten vandaag allerlei nieuwe vertalingen komen. Want zeggen ze, de moderne mens snapt het niet meer. Nou, geloof er niks van. De moderne mens is kien genoeg om het te begrijpen. Maar ze moeten het lezen. De Bijbel moet niet opnieuw geschreven worden. De Bijbel moet opnieuw gelezen worden. En we moeten ons afvragen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Vers 3 zegt, God wil ons niet zegenen. God gaat ons niet zegenen, maar hij heeft voltooid tegenwoordige tijd, als ik me dat nog herinner van school, voltooid tegenwoordige tijd. Hij heeft ons gezegend in Christus Jezus. De gemeente heeft geestelijke zegeningen, geen aardse, zoals straks voor zijn volk Israël. En dat moet je goed uit elkaar houden. Israël heeft een aardse roeping en aardse zegeningen. De gemeente heeft een hemelse roeping en hemelse zegening. En dat wordt nogal eens door elkaar gehaald vandaag. Mensen die leren over het zogenaamde New Kingdom, het koninkrijksgedachte. Wij moeten als gelovigen hier het koninkrijk bouwen. Ja, moet je nagaan. En als wij dan dat koninkrijk gebouwd hebben, dan kan de Heer Jezus komen. Dus passen alle zegeningen die dat koninkrijk met zich meebrengt ook vandaag op ons. Dus moet je genezen. En moet je het allemaal goed hebben, hè? Een dik huis, een dikke auto, het zogenaamde welvaartsevangelie. Maar als je dat doet, dan ga je de zaak door elkaar halen en dan kom je gegarandeerd in de problemen. Israël heeft aardse zegeningen straks. En de gemeente heeft hemelse zegeningen. In de Heer Jezus Christus. En het viel mij op in dat stukje, en er zullen misschien meer punten zijn, dat er drie geweldige dingen staan. In vers 4, we zijn uitverkoren, geroepen door de Vader. In vers 7, we zijn verlost door de Zoon. En in vers 13, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Over deze drie punten wil ik vanmorgen kort met u nadenken. Eerst, we zijn geroepen, uitverkoren door de Vader. Ja, dan kom je op de gebied van de leer van de uitverkiezing. De zogenaamde predestinatieleer. Het was in de 17e eeuw een enorm strijdpunt tussen de Arminianen en de Gomaristen, mag u allemaal weer vergeten. En die leerde onder andere dat God heeft mensen geschapen om behouden te worden en mensen geschapen die verloren gaan. Zo heeft God dat gedaan. En die leer van de uitverkiezing, lieve mensen, is jarenlang, eeuwenlang moet ik zeggen, een strijdpunt geweest ondergeloof. Ik kom zelf uit een streek waar dat jarenlang geleerd is. Als je uitverkoren bent, nou, dat is prachtig, dan heb je geluk gehad. En ben je dat niet, ja, dan heb je pech gehad. En dan kan je er allemaal niks aan doen. Maar dat is niet wat Gods woord leest. Gods woord zegt in 1 Timotheüs 2 vers 4, God wil dat alle mensen behouden worden. Het probleem alleen is dat niet alle mensen willen. Ik las van dominee William Hull. Die had de laatste maanden Adolf Eichmann bezocht in zijn gevangenschap. U weet wel, die beruchte oorlogsmisdadiger die met één pennenstreek honderdduizenden Joden vermoordde. En hij vertelde me over het evangelie. Hij zegt, en ik gruwde ervan om deze man het evangelie van verzoening te mogen aanbieden. En Eichmann zegt, die zei tot de laatste minuut, ik heb geen vergeving nodig. Niemand hoeft voor mij te sterven, ik sta voor mijn eigen verantwoording. Ik zeg, ik vond het verschrikkelijk. God biedt het aan de grootste zondaar. Maar als je niet wil, houdt alles op. Een van de laatste woorden in de Bijbel, en ieder die wil mag komen. En neem het water des levens, om niet ook vandaag nog. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om mensen die God verkoren, die de Heer Jezus kennen en die ingedommeld zijn. En Paulus wil ons eraan herinneren in dat stukje wie we zijn. Als u als gelovige, als u de Heer Jezus kent, dan bent u gelovige. Dan had God u al op het oog voordat u geboren was. Moet je eens over nadenken. Wat staat er in Psalm 139? Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In Gods gedachte was u er al. Dat kan je toch niet snappen? Israël is verkoren door God vanaf de grondlegging der wereld. En de gemeente is door God uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En God heeft u geroepen om gemeenschap te hebben met zijn Zoon Jezus Christus. God heeft u uitverkoren om zonen te zijn. Niet geen slaven, ook geen dienaren, maar zonen, kinderen. Van nature wel allemaal slaven van Satan, of we dat dan leuk vinden of niet. Maar dat zegt het woord van God. Maar nu door het geloof in de Heer Jezus bent u kinderen, zonen, erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. Waarom dan? Om in de hemel te komen? Ja, ook. Maar om in de eerste plaats Gods naam te verheerlijken op de aarde. Daarom bent u het nog. Israël was geroepen om Gods naam te verheerlijken, maar is daar niet aan toegekomen. De gemeente is geroepen om Gods naam te verheerlijken. Laat wel wezen, wij komen er vaak ook niet aan toe. Door ons onderling gekrakeel vaak. God deed alles om de mens te redden van het eeuwige oordeel, van de hel. Oh ja, dat mag je ook niet meer zeggen tegenwoordig. Er is een boek verschenen van de Amerikaanse dominee Richard Bell. En die zegt in dat boek: de hel is een fabel. Dat is een mythe. Dat is door mensen bedacht. God is liefde, dus dat kan gewoon niet. En deze man heeft zijn opleiding gehad aan de meest evangelische universiteit in Amerika, Wheaton College. Onbegrijpelijk. En de kerk op zondagmorgen zit er bom en bom vol. En het boekje, dat gaat als een warm broodje over de toonbank. Dat is een boodschap die de mensen willen. Alleen dat staat zo in fel contrast met het woord van God. Het komt de duivel goed uit hoor, want die gelooft wel in de hel. Die gelooft letterlijk wat de Bijbel zegt. Ik heb me de laatste tijd er een beetje in verdiept. Dat kwam ook door aanleiding dat ik een boek gelezen had van broeder Embrus over de hel. Die heeft een boek geschreven over de hemel en over de hel. Maar de hel is iets verschrikkelijks. Het eeuwig van God gescheiden zijn. We zijn nu nog niet van God gescheiden. Maar daar wel. Dat is verschrikkelijk. Ja, zegt dominee Bel, het bestaat niet. Nou, dan weet hij blijkbaar zeker beter als de Heer Jezus. Want er heeft niemand zoveel gesproken over de hel als juist de Heer Jezus. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvoor te beschermen en bewaren. Als juist de Heer Jezus. We moeten bij het woord van God blijven. Spurgeon zei eens een keer op een zondagmorgen in de dienst toen de gemeente wat in slaap gevallen was. Hij stopte met zijn preken en begon gelijk: er is brand, brand, brand. Waar zijn de mensen waar? Hij zei: in de hel als je je niet bekeert. Nou, die kon altijd van die kernachtige uitspraken doen. Maar je had gelijk de aandacht. De hel is iets verschrikkelijks. Maar God in zijn grote genade heeft zijn Zoon gezonden. Opdat een ieder behouden mag worden. En bij hem in de heerlijkheid mag zijn. En wij zijn geroepen, zegt de eerste Petrusbrief in vers 9, om onze opdracht uit te voeren. We zijn koning en priesters om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis geroepen heeft. Ja toch, hè? Door zijn wonderbare genade. Alleen God heeft ons geroepen voor een opdracht. Maar voor die opdracht moest je wel eerst verlost worden. En dat is het tweede waar ik over wil zeggen. In vers 7, we zijn verlost door de Zoon. Dus we zijn geroepen door de Vader. En we zijn verlost door de Zoon. We moesten bevrijd worden als slaven van de zonde. Ja, dat klinkt niet zo verheffend voor de moderne mens. Maar we waren slaven. Of we dat nou leuk vinden of niet. We moesten verlost worden van de macht der zonde. We konden niet anders. Als je varken pakt, die in de modder zitten woelen, en je wast hem en je maakt hem helemaal schoon en je doet een mooi strikje in zijn kroostaart en je laat hem weer los, weet je wat het eerste wat hij doet? Vliegt hij weer in de modder, want dat is een aard, daar hoort hij gewoon. Zo was de mens van nature verknocht en gekneveld onder de zondemacht. Hij kon niet anders. En dan moesten we van bevrijd worden. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En dat wordt ons zo aanschouwelijk voorgesteld in het Oude Testament in Exodus 12, de verlossing van Israël. Ze waren Gods volk, maar ze moesten wel bevrijd worden. En wat moesten ze dan doen, dat weet u allemaal. Ze moesten een gaaf lam in huis nemen. Dat is het beeld van de Heer Jezus. Dat moet je in huis nemen, dat moet je geloven. Overdrachtelijk gesproken. Ze moesten het in huis nemen. Het moest heel persoonlijk worden. En tijdens die 3 dagen diepe duisternis is u wel eens opgevallen dat terwijl het in Egypte pikdonker was, was het in het land Gozen bij Israël licht. Weet u waarom? Ze hadden een lam in huis. Overdrachtelijk gesproken, het kan nog zo duister worden in deze wereld. Maar als u de Heer Jezus kent, dan heb je overdrachtelijk gesproken de lam in huis. En dan mag het licht zijn, hoe duister het ook wordt. Ze moesten het bloed aanbrengen aan de deurposten. Dat moesten ze persoonlijk doen. U moet persoonlijk in het offer van de Heer Jezus geloven. En ze moesten elke die nacht dan schuilen achter het bloed. Zo mogen wij als gelovigen elke dag schuilen tegen de machten van de vijand die steeds feller en opdringender worden. Schuilen achter het bloed van Jezus Christus. Nu in dit leven kunnen we bevrijd worden van zonde en schuld. Maar zondig je dan niet meer als kind van God? Dat hoor ik nog wel eens zeggen. Helaas wel. En ben je dan je kindschap Gods kwijt? Nee, God dank niet. Dat ligt met Christus verborgen, zegt de Bijbel, in God. Maar zonde in het leven van de gelovigen staan tussen hem en tussen ons in. En dat maakt je krachteloos. Het haalt je vrede weg. Ik denk dat dat ook vaak de oorzaak is van zoveel problemen in het leven van Gods kinderen en in heel veel gemeenten. Daarom moet zonde beleden worden. De Bijbel zegt, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en waarachtig. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Toen de Heer Jezus aan het kruis uitriep, het is volbracht, het is volledig betaald. Toen scheurde het voorhangsel in de tempel. Alsof het wilde zeggen, het ging van God uit. En daar betaalde hij de prijs voor mijn zonde, voor uw zonde en schuld. Dat kan ik nooit begrijpen. Dat kan je wel uitleggen, je kan het erover zingen. En dat moeten we doen. Maar een mens kan dat niet uitleggen, dat moet de Heilige Geest doen. En daarom heeft een kind van God in dit leven een heerlijke zekerheid. Door het geloof in de Heer Jezus. En bij het sterven een heerlijke troost. Om te weten dat de dood niet het einde is, maar een doorgang tot een verachtige leven. Spurgeon zei eens een keer op een zondagmorgen, hij was altijd een beetje ziek en krakkemikkerig. Hij zegt, als er vandaag of morgen in de krant staat Spurgeon is dood, dan zegt, geloof er maar niks van. Hij zegt, want dan leef ik meer dan ooit. Dat is wat de Bijbel zegt. En in de eeuwigheid een heerlijke toekomst. Terwijl aardse zekerheden worden afgebroken, blijven deze zekerheden voor altijd bestaan. En daarom is crisistijd, zei iemand eens een keer, ook christentijd. Christustijd. Weet u, een ongelovige heeft een hopeloos einde. Maar een gelovige heeft een eindeloze hoop. Dat is het hele grote verschil. Nog een keer, Een ongelovige heeft een hopeloos einde. En een gelovige heeft een eindeloze hoop. Hij heeft ons verlost, zegt Colossenzen 1 vers 13. Voltooid tegenwoordige tijd. En als alle zekerheden wegvallen, is dat de enige zekerheid die overblijft. En vers 9 zegt dat we het geheimenis van zijn wil moeten kennen. Weet u wat het geheimenis van Gods wil is? Staat ook in de Bijbel hoor. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is Gods wil. Geloven wat God zegt. Een mens gaat niet verloren om zijn zonde. Een mens gaat verloren om zijn ongeloof. Dat is de grootste zonde in de Bijbel, dat ongeloof. Niet willen aanvaarden wat God gezegd heeft in zijn woord. We hebben de laatste tijd bij ons in de gemeente nogal wat begrafenissen gehad, ook van betrekkelijk jonge mensen. Twee die ernstig ziek waren. Eén die plotseling overleed met een hartstilstand. En een vierde die plotseling overleed door een ongeluk op de weg. Broeders die in de gemeente, ja, een soort steunpilaren waren. Hun taak is afgelopen. De taak van de zuster die morgen begraven wordt, haar taak is afgelopen hier. Maar u bent hier nog, en ik. En zolang we hier nog zijn, heeft God nog een opdracht. Een taak voor u. Wat dan? Te getuigen van hem die je gered heeft. En te vertellen waar je de kans en de mogelijkheden krijgt. Mensen snakken daarna om maar zomaar eens een vraag te stellen. Ik sprak van de week een man die zijn vrouw ernstig ziek was. En ik wist niet of hij gelovig was. Ik zeg, geloof je ook? Nou, zegt hij, ik ga niet naar de kerk. Nee, dat vraag ik niet. Maar geloof je ook? Ja. Maar hij was gewoon verbaasd dat iemand hem vroeg of je gelooft. Dat vragen we niet meer, dat doen we niet meer. En toch is dat de opdracht die de Heer ons gegeven heeft. Gij zult mijn getuige zijn. En als je nou zo doordrongen bent van de heerlijkheid die uit dat gedeelte naar voren komt, die je ontvangen hebt in de Heer Jezus. Mensen kunnen overal urenlang over praten. En als we iets voor de Heer mogen zeggen, dan houden we meestal de mond in. Gij zult mijn getuige zijn. We zijn verlost door de Zoon. En dan kom ik bij mijn derde punt. En we zijn verzegeld, zegt vers 13, met de Heilige Geest. Dat is wat. Verzegeld. U bent geroepen door de Vader, u bent verlost door de Zoon. En je bent verzegeld met de Heilige Geest. Als een onderpand, zegt de Bijbel, van onze toekomstige erfenis. Een bewijs van eigendomsrecht. Het eigendom van Christus. Duur gekocht. Je bent niet meer van jezelf. Daarom kun je ook maar niet doen wat je zelf wil. Je hebt je leven vrijwillig aan de Heer gegeven. Het hoefde niet. Je hebt het vrijwillig gedaan. En dat staat allemaal boven genoteerd. Op 12 december 1984, weet ik veel, iemand gaf je leven vrijwillig aan mij. En vanaf dat moment maakt hij de dienst uit. En ik ben helemaal met u eens dat je dat maar zo meer vergeet. Alleen de Heer vergeet het niet. Je bent verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En Paulus gebruikt hier een beeld, dat Efeziërs heel goed konden begrijpen. Efeze was een handelsstad. Er werd gehandeld, een industriestad. En om en nabij Efeze had je enorme bossen met eerste kwaliteits hout. En mensen kwamen uit het hele land om dat hout te kopen. Alleen dat konden ze niet alle minuut meenemen, die zware bomen. Dat werd later opgehaald, maar als die koop gesloten was, dan werden al die bomen verzegeld met de stempel van de eigenaar die daarvoor betaald had. Dan mocht een ander niet aankomen. Dat was van hun. Als u de Heer Jezus kent, dan bent u verzegeld met het bloedstempel van de Heiland. Dan ben je duur gekocht, dan mag een ander niet aankomen, dan mag de duivel niet aankomen. Je bent zijn eigendom. Verzegeld En je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je kunt hem wel uitblussen. Je kunt hem wel doven. Maar de Heilige Geest gaat niet weer weg. Dat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kwam de Geest des Heren op iemand. Daarom kon David bijvoorbeeld ook bidden in Psalm 51. Heren, neem uw geest niet van mij. Dat kan niet. Ik hoor nog wel eens gelovigen bidden. Heren, geef me uw Heilige Geest. Dat kan je niet bidden. Maar die Heilige Geest heb je ontvangen. Om tot in eeuwigheid, zegt Johannes 16, bij je te blijven. Maar je kunt hem nogmaals, je kunt hem wel bedroeven. En dat gebeurt helaas al te vaak. Het viel mij op dat in vers 13 eigenlijk de hele evangelie in een notendop staat. Daar staat: je bent behouden nadat je het evangelie, uw behoudenis, hebt gehoord. Je bent gelovig nadat je erop in bent gegaan. En je bent verzegeld met de Heilige Geest. Je hebt het evangelie gehoord in een boodschap of in een lied of op een andere wijze. Je bent gelovig geworden, je bent erop ingegaan. Je hebt hem aangenomen, je hebt God gedankt en je bent verzegeld met de Heilige Geest. En wat is dan het werk van de Heilige Geest in de eerste plaats? Nou, er zijn zoveel verhalen over en zoveel toestanden en zoveel misverstanden. Ik moet nog wel eens vaak denken aan die verschrikkelijke toestanden die er geweest zijn een aantal jaar geleden. Daar in Lakeland, in Amerika, waar allerlei bijeenkomsten waren, waar de geest van God bijzonder werkte, waar doden werden opgewekt, zeiden ze, dat is later nooit geverifieerd, waar gezieken werden genezen en de man die dat verkondigde, die stond op het toneel, helemaal van getatoeëerd, van boven naar beneden. En hij sprak in de geest. Dat beweerde hij zelf. Later bleek dat hij de meeste avond half dronken op het toneel stond en dat hij bij zijn vrouw was weggegaan en een verhouding had met een van zijn medewerkers. En maar volhouden dat dat allemaal uit de geest was. Er worden zoveel dingen vandaag ook aan de Heilige Geest toegeschreven die niet van de Heilige Geest zijn. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat we vandaag meer dan ooit nodig hebben de gave van het onderscheiden der geesten. Wat is van de Here en wat is niet van de Here? Wat zegt de Here Jezus over de Heilige Geest in Johannes 16? Dat bemoedigt mij altijd weer en het valt mij ook altijd op wat daar staat. In vers 12 van Johannes 16. Of veel heb ik u te zeggen, woorden van de Heiland zelf. Hè? Doch wanneer de Geest komt, wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dat is de eerste. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken. Hij zal u de toekomst verkondigen, dat is het tweede. En het derde, en misschien wel het allerbelangrijkste, Hij zal altijd mij verheerlijken. En in Openbaring 19 staat, de geest van de profetie is het getuigenis van Jezus. De Heilige Geest zal altijd de Heer Jezus verheerlijken en groot maken. Daar heb je altijd een toetssteen of iets uit de Heilige Geest is. We hebben het over drie dingen gehad. Uitverkoren door de Vader. Verlost door de Zoon en verzegeld door de Heilige Geest. Onvoorstelbaar rijkdommen voor het kind van God. Laat ons daarin verheugen. Als je Hem kent, heb je alles. Als je Hem niet kent, heb je niks. Al heb je ook miljoenen op de bank. Dat moet je allemaal achterlaten straks. Als je Hem nou nog niet kent. Je kunt namelijk jaren in de kerk zitten, en dat weet ik uit mijn eigen leven, en alles aanhoren. En precies weten wat God bedoelt. En ook wat je moet doen, maar alleen je doet het niet. En dan gaat het hierin en daar weer uit. Maar de Bijbel zegt, alle die het horen en daarop ingaan. Maar als je nou die rijkdom leest die een kind van God mag hebben, verlang je dan niet naar zo'n heiland? Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Als je de Heer niet kent, moet je niet weggaan vanmorgen. Dit leven is bepalend waar je straks de eeuwigheid zult doorbrengen. En ieder mens moet in dit leven een keus maken. En geen keus maken is ook een keus maken. Maar het is nog genadetijd. Daarom hebben we gezongen vanmorgen. Genade koopt mij vrij. Of misschien kent u hem al lang. En is het allemaal een beetje ingeduwd, net als bij de Efeziërs. Een beetje. Ja, dat gaat maar zo, hè? Door alle omstandigheden. Je bent net een boom in de herfst. Hij staat er nog wel, maar het is allemaal door en dood. Zou je dan vanmorgen niet opnieuw aan de Heere toevertrouwen? De nood in de wereld is angstaanjagend. De geestelijke nood in Nederland is ontstellend. En de geestelijke nood in Israël neemt steeds meer toe. En de geestelijke nood onder Gods kinderen is verbijsterd. Ik was vorige week bezig met een boodschap in een ander verband. En binnen het half uur kreeg ik 2 telefoontjes van anderen, niet van zichzelf. Van 2 jonge echtpaartjes. Allemaal alle 4 die de Heer kennen. Die voor de Heer getrouwd waren. Die Heer alles beloofd hadden. Ja, we gaan maar scheiden, want we zien niet meer zitten. Ik voel niks meer voor hem. Het is net of je vandaag een andere fiets verwisselt. Het voelt niks meer voor hem. Dat is toch geen argument? Liefhebben is een verplicht nummer. Of je dat leuk vindt of niet. Je hebt voor een heilig God beloofd, trouw tot de dood ons scheidt. Ik was gewoon ondersteboven. Ik kwam naar beneden, ik zei tegen mevrouw, moet je nou luisteren wat ik net gehoord heb. Ik kan het niet begrijpen. Maar we voelen niks meer voor elkaar. Nou, dan schrijf je toch maar uit. De nood onder Gods kinderen is ontstellend. En de Heere verlangt zo naar een geestelijk ontwaken. Verlangt u er ook naar? Maar het moet beginnen bij mij en bij u, hoor. Daar moet het beginnen. Laten we ons vanmorgen opnieuw aan de Heere toewijden, die ons zoveel gegeven heeft. Laten we genieten van de geestelijke zegening als gelovigen. Laten we opnieuw genieten van de Heer Jezus. En laten we opnieuw beseffen hoe rijk we zijn in Hem. Ik stel voor dat we met elkaar biddend zingen lied 300. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. En dan moet u goed luisteren wat u dan zingt. Neem mij. Breek mij en vervolgens vul mij en zend mij. Die laatste 2, dat valt nog wel mee. Maar de eerste 2 is niet gemakkelijk, maar het is wel wat de Heer bedoelt. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Laten we bidden zingen met elkaar. Heer, u hebt gehoord wat we gezongen hebben. Het is in de hemel opgetekend. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Heer, daar verlangen we naar. Dat we opnieuw in de eerste liefde mogen staan. Dat we opnieuw mogen gaan beseffen wat we in u, in de Heer Jezus, ontvangen hebben. En we moeten u belijden. Dat we zo vaak dat zicht daarop kwijt zijn. Dat dat vertroebeld is door allerlei omstandigheden van het leven. En dat kan maar zo. Door moeite, door verdriet, door zorgen. Maar u hebt ons er vanmorgen opnieuw aan willen herinneren. Wat we in de Heer Jezus ontvangen hebben. Oh, we danken u daar zo voor. En nu willen we ieder aan u opdragen. Voor deze dag. Voor de rest van de week. En u bidden, Heer, of we op de plek waar u ons gesteld hebt, een getuige mogen zijn. In woord maar misschien ook gewoon om er te zijn. Ik wil u nogmaals heel bijzonder bidden voor de begrafenis morgen. Wilt u de voorganger zegenen en woorden geven van bemoediging, van troost, maar misschien ook van vermaning, want ook dat is uw liefde. En wilt u de broeder en de familie verder zegenen en troosten en bemoedigen. Heer, dank u wel dat u de wonden gebalsemen wil, dat u tranen wil drogen. Dragen ze aan u op en brengen ze voor de troon van uw genade. En ook anderen, Heer, met moeite, met verdriet, met zorg. Er is zoveel ziekte ook onder uw kinderen. Ach, Heer, wilt u erin zijn. En mogen we toch dat doorzicht hebben van wat we vanmorgen samen uit uw woord hebben mogen lezen. Dank u voor alles wat u gaf. Maar dank u bovenal, Vader, voor uw wonderbare gaven van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ons slotlied is, Jolander, hier, 120. We zingen de eerste beide coupletten voor de zegen en het derde na de zegen. 120, 1 en 2 en na de zegen het derde. Dat we allemaal doen wat we net gezongen hebben. Laten we stil zijn. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. En die mogen de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen. Met in ieder van ons zijn en blijven totdat we hem zullen zien in glorie en heerlijkheid. Geprezen zij zijn naam. Amen.